Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Tweede van Psalm 36. We lezen het woord Gods vanavond uit de profetie van Zacharia. We lezen daarvan het 14e hoofdstuk en we beginnen daar bij het 9e vers. Zacharia 14, beginnend bij vers 9. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem. En zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats, van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de hoekpoort toe, en van de toren van Hananiël tot aan des konings wijnbakken toe. En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. En dit zal de plaag zijn waarmede de Heere al de volken plagen zal die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal eenziegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren. En eenziegelijks ogen zullen uitteren uit hun holen en eenziegelijks tong zal uit hun mond uitteren. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er een groot gedruis van de Heere onder hen wezen zal, zodat ze een ieder zijns naast een hand zullen aangrijpen en eens ieder zijn hand zal tegen de hand van zijn naaste opgaan. En ook zal Juda te Jeruzalem strijden en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver en klederen in grote menigte. Alzo zal ook de plaag der paarden, der muildieren, der kemelen en der ezels en aller beesten zijn die in diezelfde heerlegers geweest zullen zijn, gelijk geener plaag geweest is. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem om de koning, de Heere der heerscharen, te aanbidden, zo zal over hen lieden geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaren, over de welke de regen niet is, niet zal optrekken nog komen, zo zal die plaag over hen zijn, met de welke de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaars zijn, mitsgaders de zonde van alle heidenen, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heren der heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heren der heerscharen te dien dagen.
Thank you.
Gemeente, doen wij nu belijdenis met de woorden van de belijdenis van Nicea. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God, in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanavond is uit het gelezen schriftgedeelte, het laatste, het 14e hoofdstuk van de profetie van Zacharia. En daarvan het 20e en het 21e vers. Te dien dagen zal op de bellen der paarden staan de heiligheid des Heren. En de potten in het huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en Juda zullen de Heren der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heren der Heerscharen te dien dagen. Vragen wij om de zegen des Heren en de verlichting door Gods geest. Heren, als wij vanavond op deze dankdag opnieuw mogen samen zijn, dan willen wij ons voor uw heilig aangezicht stellen met de bede: wilt gij ons door uw heilige geest verlichten, voorlichten, wil ons door uw geest leiden in al de waarheid. Uw woord ligt geopend voor ons, Heren, en het is dat woord dat tot ons spreekt, waarin gij tot ons komt, mogen we het verstaan. En mogen we het ook ter harte nemen. En mag het ons ook dienen om ons te onderwijzen in die dingen die wij bijzonder vandaag zo nodig hebben, die we vandaag moeten kennen en beoefenen. Zal het echt dankdag zijn. We zijn niet klaar, Heren, als we de dag al afzonderen en als we naar de kerk komen. We zijn ook niet klaar als wij onze dankwoorden spreken en u erkennen als de gever. Want dat kan allemaal nog zo oppervlakkig zijn. Dat kan allemaal nog buiten ons hart omgaan. En daar bent u dan niet tevreden mee, Heren, want u zoekt naar waarheid in het binnenste. Dat is op een biddag zo, dat is op een dankdag ook zo. Echte dankbaarheid moeten we leren en u door uw geest bent de enige van wie we het kunnen leren. Laat uw geest ons dan ook vanavond dat onderwijs geven. Mogen de schriften voor ons opengaan, heren. Mogen we ons ook niet verliezen in allerlei dingen die geen wezenlijke betekenis hebben. Laten we ons niet verliezen in allerlei bijkomstigheden en nog minder in allerlei dingen waarop we maar speculeren. Maar mogen wij van dat woord van u zoveel verstaan als ons op deze dankdagavond nodig is om straks recht voor uw heilige troon te kunnen treden met een oprecht dankbaar gemaakt hart, met het besef dat gij de koning zijt die het waard zijt om gediend en geëerd en aangebeden te worden. Ja, dat gij als die grote, als die heilige koning er ook recht op hebt, dat we maar niet op de eerste woensdag in november dankdag houden, maar dat wij alle dagen van ons leven biddag en dankdag zullen beleven. En dat ons leven aan u en aan uw dienst mag zijn gewijd en geheiligd. Leg dat dan zelf in ons hart, naar en in beginsel. Maar wilt gij het door uw geest ook uitwerken, het gestalte geven, opdat uw naam geëerd mag worden. Heren, we moeten u belijden dat ons alles ontbreekt in spreken en in luisteren. Maar bij u is alles te verkrijgen. Mogen we het dan uit uw volheid ook ontvangen. Wil alles weren wat ons zou kunnen schaden, wat ons in de weg kan staan, wat ons in spreken en in luisteren zou kunnen bemoeilijken, wat ons ook in het naderen tot u zou kunnen aftrekken, wat ons onoprecht zou kunnen maken, waarmee wij als geveinsden voor u treden. Heren, ach, neem alles weg en geef door uw geest wat we ook nodig hebben om zo een gezegende uren van u te ontvangen. Laat het alles dan ook mogen uitlopen op de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen de 102e psalm, daarvan het 9e en het 10e vers. Psalm 102, het 9e en het 10e vers, als voor het oog der nageburen, en dan wordt Gods trouw verheven. gemeente danken en dankdag houden hangen ten nauwste samen met de oprechte toewijding aan de Heere en aan de dienst des Heeren. We mogen die twee niet van elkaar losmaken, alsof een mens echt dankdag kan houden zonder dat hij aan de Heere en aan de dienst des Heeren hartelijk is toegewijd. In feite is dat alleen het rechte danken dat gepaard gaat met de offerande van onszelf. Voor alles wat de Heere gedaan heeft en voor alles wat de Heere is en voor alles wat de Heere belooft te zullen zijn voor zijn volk, past het volk des Heeren dan ook helemaal die God toe te behoren. Hem, ik denk aan de woorden van het doopsformulier, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. U denkt toch niet dat danken een zaak is van onze lippen alleen en van onze mond en van een dankdag en van een paar dankpsalmen, een paar lofliederen en van een dankdag gift, van een dankdag offer. En dat komt er allemaal bij. Maar dat moet uiting zijn van het hart. Wat we spreken, wat we zingen, wat we offeren, dat moet uiting zijn van het hart, het dankbare hart. Ja, zeker, dankdag houden, dat zal ook een vervolg moeten hebben. Na de 3 november volgt de 4e. En als God ons spaart, dan zal die 4e november evenzo een dankdag behoren te wezen. En de 5e ook, en de 6e ook, en de 7e, en tot aan het eind van het jaar, en dan weer in het begin van het jaar opnieuw beginnen. Dankdagen. In welke zin dan? Dagen waarin we de Heere toegewijd zijn. Van die toewijding aan de Heere en aan de dienst des Heeren, nu spreekt onze tekst. Het slot van het moeilijke boek van de profeet Zacharia. Er zijn wel passages in dat boek die wat duidelijker en wat doorzichtiger zijn en wat makkelijker ook preekstof vormen. Ik denk aan de nachtgezichten van deze profeet die wij in het begin in de eerste hoofdstukken van zijn boek tegenkomen. Maar zijn we dan na hoofdstuk 6, dan wordt het al moeilijker. En als we dan zo'n hoofdstuk gelezen hebben, dan zeggen we tegen elkaar of dan zeggen we tegen onszelf, wat zou daar nou toch eigenlijk bedoeld worden? En je neemt er een verklaring bij en dan ben je nog even ver. Wat zou er nou eigenlijk bedoeld zijn? Ik denk dat er in dat profetenboek van Zacharia, zoals ook in andere bijbelboeken, dingen staan die we pas zullen gaan begrijpen. Als wat daar staat geschreven ook werkelijk vervuld is geworden. Achteraf. En toch staat het er ook niet voor niets. Toch zullen wij ook mogen trachten om uit deze schriftgedeelten onderwijs te ontvangen. En al geeft de tekst van vanavond mijns inziens dan niet al zijn geheimen prijs, omdat de Heere ook nog wat voor de toekomst bewaard heeft, toch dacht ik dat we er toch wel zoveel van konden begrijpen dat ook hierin onderwijs gelegen is voor wat we vandaag te doen hebben in het danken van de Heere en onderwijs ook voor wat we morgen te doen hebben in het toegewijd zijn aan de Heer. U weet, deze profeet Zacharia leefde na de ballingschap. Na de terugkeer uit de ballingschap. En deze profeet heeft in zijn dagen goede dingen zien gebeuren. Hij heeft mogen meemaken dat het volk weer in het eigen land zich mocht vestigen. En dat ze weer met de herbouw van Jeruzalem mochten beginnen. En met de herbouw van de tempel. Het begin was er. Er waren inderdaad goede dingen. En deze profeet mag daar inderdaad ook van gewagen. Van de zorg die de Heere aan zijn volk besteed heeft. Van de trouw die hij aan hen betoond heeft. En die hij aan hen zal blijven betonen. Maar hoeveel goede dingen er ook waren in de dagen van Zacharia, er waren ook dingen die zorg gaven. En die de profeet ook zorg gaven. Er waren dingen waar de Heere zich ontevreden over toonde. En dus is er voor deze profeet ook een oproep. En moet Zacharia, net als alle andere profeten, menigmaal in zijn boodschap ook de oproep tot bekering laten horen. Wat waren dan zorgelijke dingen? Nou, die begonnen herbouw van de tempel begon op een gegeven ogenblik te stagneren en het werk bleef liggen. Niet omdat het klaar was, maar omdat de moed ontbrak. Er was ook veel tegenstand, tegenkanting van de kant van de vijanden die eigenlijk de herbouw van Jeruzalem en van de tempel wilden verhinderen. Daar zat natuurlijk ook de boze, de duivel achter. Maar het gevolg was dat het volk nogal ingezonken raakte, moedeloos raakte. En daar kwam dan ook bij dat er in die tijd nogal eens een keer misoogst was, zodat er inderdaad ook voor het volk een periode van armoede en gebrek aanbrak. Veel dingen waren er bij het volk ook in geestelijk opzicht die er niet moesten zijn. Al met al waren er inderdaad zaken die zorgelijk waren. En dan moet de profeet dan het volk uitproberen op te richten met zijn boodschap. Enerzijds met de woorden van bemoediging, die we ook in dit boek van de profeet herhaaldelijk tegenkomen. Andere kant met woorden van waarschuwing en van vermaan en dringende oproepen. Maar als hij dan heel zijn boodschap klaar heeft en als hij zijn boek bijna compleet heeft, dan krijgt hij van de Heere ook nog een boodschap ten aanzien van de toekomst. En als hij over de toekomst spreekt, dan mag hij rijke dingen verkondigen. Er komt een dag, zo weet hij bij God vandaan, en dat mag hij het volk ook verkondigen. Er komt een dag dat alles anders zal worden dan het nu is. Dat al die moedeloosheid en die ingezonkenheid en die slapheid en dat halve werk voorbij zullen zijn. Te dien dagen. En welke dag is dat? U ziet het aan het begin van onze tekst in vers 20. U ziet het aan het eind van onze tekst in vers 21. Tweemaal te dien dagen. Welke dag is dat? Dat is de dag van vers 9, waar onze schriftlezing begon. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En te dien dagen zullen er grote dingen gebeuren. Zal het volk een volkomen verlossing ontvangen en zullen de vijanden definitief verslagen worden. Te dien dagen zal het ook gebeuren dat er op de bellen van de paarden geschreven staat de heiligheid des Heren. Te dien dagen zal ook geschieden wat hier door de profeet verkondigd wordt over de potten en de pannen in Jeruzalem en in Juda. En aan welke tijd moeten we dan denken? Wanneer zal dat wezen dat de Heere koning zal zijn over de gehele aarde? Er zijn twee mogelijkheden om antwoord te geven op die vraag. De een denkt daarbij aan de nieuwe aarde. Die komen zal als de Heere Jezus is weergekeerd en als die belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde vervuld zal worden na de wederkomst van Christus. Dan zal er op de nieuwe aarde vrede zijn en dan zullen allerlei andere beloften die daarover gesproken zijn ook hun vervulling vinden. En dan, zo zegt men, wordt dat leven van de toekomst, de verre, verre toekomst, na de wederkomst van Christus, beschreven met woorden en met beelden die dan ontleend zijn aan de bedeling van nu. Vandaar dat er over paarden gesproken wordt, vandaar dat er over potten en sprengbekkens gesproken wordt. Allemaal dingen en voorwerpen uit het bestaan van nu. Maar als de Heere over het straks wil spreken, dan doet hij dat met gebruik van beelden uit het leven van nu. En dan moet je dat allemaal zo letterlijk niet opvatten, want dan is er geen sprake meer van bellen op de paarden enzovoort. Maar bij wijze van spreken. De andere mogelijkheid om deze woorden te verklaren, en die vind je dan inderdaad ook bij sommige uitleggers, dat is dat men denkt aan een periode niet na de wederkomst van de Heere Jezus, maar aan zijn wederkomst voorafgaande. Een periode waarin er een grote geestelijke opleving zal zijn in deze wereld en waarin er van vrede en van gerechtigheid gesproken zal worden, het vrederijk. Nou, wat wordt er nou bedoeld? Daar zal ik u niet mee vermoeien. Ik zal uit deze twee mogelijkheden niet kiezen. Ik zal u met de argumenten voor de ene en voor de andere opvatting vanavond niet ophouden, want dan zouden we inderdaad opgehouden worden. En dat is de bedoeling van de dankdag en van de dankdagprediking niet. Maar zeker is dat wat Zacharia hier profeteert komen zal, wanneer dat dan ook zal zijn. Gods woord is waarachtig. En als de Heere hier zegt, te dien dagen zal dit en zal dat, dan zal het ook zo wezen. En dan komt die tijd die hier in deze woorden en met deze beelden beschreven wordt. En zeker is ook dat het beginsel van de dingen die hier genoemd worden, die hier geprofeteerd worden, dat het beginsel daarvan hier al beleefd wordt en hier al gekend wordt. Ik zei in beginsel, dat wil zeggen ook onvolkomen, maar in het begin, ja. Lang nog niet uitgegroeid tot de volmaaktheid. Lang nog niet wat het zou kunnen en wat het eigenlijk zou moeten zijn. Want de zonde zit er hier nog tussen. En zolang deze bedeling nog voortduurt, zal ook datgene waar hiervan gesproken wordt niet meer dan ten dele aanwezig zijn. Gebrekkig. Maar hoe gebrekkig en hoe ten dele en hoe onvolmaakt, het is er toch. Het behoort er althans te zijn. Wat dan? Nu, dan begrijpt u dat het in de woorden van onze tekst over de toekomstige messiaanse tijd gaat. En dan zal er, zo zegt de profeet, op de bellen van de paarden iets geschreven staan. Op de bellen die het tuig waarmee de paarden ingetuigd zijn, op de bellen die dat tuig versieren, zal dan een inscriptie staan. Welke inscriptie? Dezelfde inscriptie die we in het boek Exodus, in het 28e hoofdstuk en het 36e vers ook vinden. En weet u waar volgens Exodus 28 die inscriptie ook staat? Op de plaat, op het voorhoofd, op het hoofddeksel van de hoge priester. De hoge priester, laat ik hem vanavond dan de belangrijkste bedienaar in het heiligdom noemen. De hoge priester die aan de top van de piramide stond, om zo te zeggen, boven alle andere priesters uitstekend. De hoge priester die het meest bevoorrecht was van heel Israël, omdat het hem en hem alleen geoorloofd was, bijvoorbeeld op de grote verzoendag het heilige der heiligen te betreden, op die allerheiligste plaats te komen waar God zijn troon gevestigd had en waar de Heere tussen de cherubs bovenop het verzoendeksel woonde. Op de plaat, op de gouden plaat die de hoed of de muts, het hoofddeksel van de hoge priester versierde, moest ook worden aangebracht deze spreuk: de heiligheid des Heren. En verder stond dat nergens op. Alleen op zijn hoofddeksel. Van deze ene, deze zeer bijzondere bedienaar van het heiligdom. Als een aanduiding dat deze man in heel zijn bestaan, in heel zijn wezen, in heel zijn bediening, uitsluitend en dan ook geheel aan de Heere en aan de dienst des Heeren zou zijn toegewijd. En er waren nogal wat, ik zal u daar ook niet mee bezighouden, maar dat vindt u in de wetgeving duidelijk uiteengezet. Er waren dan ook nogal wat bepalingen die de hoge priester uitsloten van allerlei zaken die met het aardse leven te maken hadden, waar hij niet aan deel mocht nemen. Vanwege deze volkomen toewijding aan de Heere en aan de dienst van de Heere. Nou, daar was Israël mee vertrouwd. Zo kenden de Israëlieten ook, die uit de dagen van Zacharia, deze woorden, de heiligheid des Heren, iets heel bijzonders. Alleen voor de hoge priester. En nu komt de profeet Zacharia vertellen, te dien dagen zal op de bellen van de paarden, en dat waren nog onreine dieren, ook volgens de Mozaïsche wet, te dien dagen zal op de bellen van de paarden precies hetzelfde staan. Het zou mij niet verbazen als er in Zacharia's dagen mensen waren geweest die de profeet dit hoorden zeggen en die hun hoofd geschud hebben en die gedacht hadden, Zacharia, dat is heiligschennis wat u nu zegt. Om zomaar wat op de plaat van de hoofdbedekking van de hoge priester staat, om daarvan te zeggen dat dat ook op de bellen van de paarden komt te staan. En toch zegt Zacharia het. En hij gaat nog een stap verder. Hij spreekt vervolgens over twee soorten voorwerpen die in de tempel gebruikt worden. De potten in het huis des Heren en de sprengbekkens voor het altaar. Er waren natuurlijk in de tempel allerlei voorwerpen waar de dienst mee verricht werd. Er waren sprengbekkens. Dat waren bekkens waar het bloed van de slachtoffers, van de dieren in werd opgevangen. En dat bloed werd dan uit die sprengbekkens bijvoorbeeld op het altaar geplengd, gesprenkeld. En vandaar dat vanwege deze bijzondere dienst die deze bekkens deden, ze bij de heilige vaten gerekend werden. Bij de heilige vaten die direct in verband stonden met de dienst der verzoening. Met het vergeven van de schuld. Niet waar, bloed en bloedsprenging, dat heeft in die Mozaïsche wet te maken met schuldvergeving. Heilige voorwerpen. Maar er waren in die tempel ook andere voorwerpen die lang niet zo heilig waren, omdat ze voor een ander doel gebruikt werden. En daar hoorden de potten bij, de kookpotten. Want bij een offer hoorde vaak ook een offermaaltijd. En dan werd het vlees dat voor de offeraar gebruikt werd, het vlees bijvoorbeeld ook dat door de priesters en de levieten gegeten werd, dat werd in die potten gekookt. Dat was dus niet voor de Heere, maar dat was voor de mensen. Vandaar dat die potten, die kookpotten, die schalen, die pannen, die waren veel gewoner. Die waren lang niet zo heilig. Die waren niet tot de dienst des Heren afgezonden. Dat waren gewone dingen, zou je kunnen zeggen. Nou, de profeet Zacharia zegt, dat onderscheid dat er alle eeuwen geweest is, dat valt ook weg. Want de potten in het huis des Heren, die gewone voorwerpen, die zullen zijn als de buitengewone voorwerpen, als de sprengbekkens voor het altaar. Er is geen verschil meer. En weer denken, zo denk ik dan verschillende van de hoorders, dat Zacharia heiligschennis pleegt. Was dat onderscheid niet van de Heere, tussen de heilige vaten en de gewone vaten? En Zacharia gaat nog een stap verder. Want dan heeft hij het in het volgende vers niet meer over de potten in het huis des Heren, maar over de potten in Jeruzalem en in Juda. Dus gewoon ergens uit welke willekeurige keuken ook. En die zullen ook, zegt hij, de Heren der Heerscharen heilig zijn. Het gewone keukengerei uit de huizen, uit de keukens van de woningen van de Israëlieten, die helemaal niet tot de stam van Levi behoren en helemaal niet tot het priestergeslacht behoren, maar gewoon zonder enige speciale binding aan het heiligdom daar leven. In een zijstraat, in een achtersteeg, dat doet er niet toe in Jeruzalem of in een van de dorpen van Juda. En die zijn net zo aan de Heere toegewijd en aan de dienst van de Heere geheiligd als die sprengbekkens in het heiligdom bij het altaar, die alleen maar voor dat doel van bloedsprenging gebruikt mochten worden. Met andere woorden, het is nou ook helemaal niet meer nodig om speciaal naar de tempel te gaan, om daar uit een van de voorwerpen iets aan de Heere te geven, uit een van die vaten die daar zijn. Iemand mag zo zijn eigen pan, zijn eigen pot uit zijn eigen keuken meenemen als hij de Heere een offerande wil doen. Zo staat het er toch. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heere der Heerscharen heilig zijn, zodat allen die offeren willen zullen komen en van dezelfde, van zijn eigen keukengerei kan nemen. Om in dezelfde, om in die eigen pannen te koken. En ik kan me dat weer indenken, dat ze weer hun hoofd schudden en zeggen: Zacharia, dit is heiligschennis op grote schaal. Maar is het dat? Het zou heel erg zijn als een profeet des Heren heiligschennis op grote schaal pleegde. Is het heiligschennis? Nee. Weet u wat het is? Het is heiligmaking op grote schaal. Heiligmaking. Laat ik het vanavond zo mogen zeggen. Zacharia profeteert hier van de grote dankdag, waar al onze dankdagen bij in het niet vallen. Hoe oprecht we misschien ook het gemeend hebben, en hoe hartelijk we ook gedankt en de Heere erkend en zijn lofliederen gezongen hebben, maar al onze dankdagen, zelfs de beste, zinken in het niet vergeleken bij die dankdag waar de profeet hier niet vergeleken bij die dankdag waar de profeet hiervan spreekt. Want dat is de dankdag waarin het ganse leven, zonder dat er één terrein uitgezonderd is, het ganse leven aan God gewijd zal zijn, de Heere heilig zal zijn. De grote dankdag waarin al de verlosten met hun hele leven Gode dankbaarheid zullen bewijzen voor al zijn weldaden. Allereerst voor de uitredding van hun ziel en voor de verlossing van hun leven en voor de genezing van hun ziel en voor het afwassen van hun zonden. Maar al zijn weldaden zullen dan bezongen, zullen dan geprezen worden en God zal worden groot gemaakt. En niet alleen met woorden en niet alleen met zang. En niet alleen met een kerkdienst. En niet alleen met misschien een hartelijk gegeven dankdagoffer. Maar met de potten en de pannen uit de keuken ook. En met de bellen op de paarden. De dag van de volmaakte heiligmaking. En wat de tempel, wat de priester in de tempel doet, dat verschilt in wezen dan niet meer met wat moeder de vrouw in de keuken doet. Want wat zijn dat gewone dingen, niet waar? De dingen van bellen aan de paarden en kookpotten in de tempel en keukengerei in het huis. Alledaagse dingen, worden die nou heilig? Ja, want dat is ware dankbaarheid. Dat we ze zo leren gebruiken, toegewijd aan de Heere. Ware dankbaarheid, dat is nou mag niets meer worden onttrokken aan de Heer en aan de eer van zijn naam. Nou mag ik niks meer voor mezelf hebben. Want nu is alles van hem en voor hem. Maar dan wordt de boodschap uit onze tekst toch allereerst wel erg ontdekkend. Wij komen hier om te danken, dat is toch het doel van de dankdag. Met de mond zullen we de Heere erkennen, zoals we dat vanmiddag mochten doen, en prijzen vanwege zijn goedheid. Zo mogen we dat vanavond weer doen, zeker. Maar hoe ziet ons leven er nu uit? Hoe ziet de keuken er nu uit? Ja, ons hele leven is er toch in betrokken, wordt er door de Heere in betrokken. Ik zei er zo pas al, Zacharia profeteert hier van iets dat nog in de toekomst ligt, te dien dagen, ver weg nog. Maar in beginsel
In beginsel zijn deze dingen niet vreemd en onbekend. Mogen ze althans niet zijn. Daarom concreet, hoe ziet ons leven er dan uit? Bellen van de paarden, potten in de tempel, kookgerei in de keuken. Laat ik u eens vragen, wat staat er geschreven op uw broodplank? En wat staat er geschreven op uw aardappelschaal? En wat staat er geschreven op allerlei keukengerei? En wat staat er op uw gereedschapskist? En op uw toonbank? En op uw fiets? En op uw auto? Is het dan zo gewoon? Ja, zo gewoon. Bellen van de paarden, potten in de tempel en potten in de keuken. Wat staat er op de collectezak hier in de kerk? En op het orgel? En op je studieboeken? En op je schooltas? Begrijpt u hoe dichtbij het komt? Op de bellen van de paarden. Op de potten in de keuken. Ik zei, nou wordt het ontdekken. Want als we vandaag danken. En al die gewone dingen zijn voor onszelf. En we zien dat verband niet tussen die dingen en de Heere. Wat moeten we dan zeggen van ons danken? Als we dan zoveel van ons leven aan de Heere nog onttrekken, alsof dat ons terrein is. En als we er eigenlijk vreemd van opkijken als gezegd wordt, dat behoort ook de Heere toe. Wat is ons danken dan? Als wij in ons leven de bezittingen die we hebben en de verworvenheden die we hebben en alles wat God ons heeft toevertrouwd en alles wat wij hebben kunnen aanschaffen en alles wat we zo dagelijks gebruiken of wat we misschien één keer in de 14 dagen gebruiken. Als wij zoveel van onze verworvenheden die tenslotte ook allemaal uit Gods hand gekomen zijn, want er was geen pot en geen pan in de tempel of in de keuken ergens. Of dat was ook een geschenk. En er was geen bel op een tuig van een paard. Of dat was ook een geschenk. Want niets hebben we toch meegebracht en niets nemen we immers mee. Als dan zoveel van die dingen die overigens ook geschenken van de Heere zijn. Als wij die aan de Heere onttrekken en voor onszelf reserveren. Is dat dan geen heiligschennis? De vraag, hoeveel besteden we nu voor onszelf? Hoeveel is er nu naar onze gedachten van onszelf? Hoeveel beschouwen we als iets waar we mee kunnen doen wat we willen? Is het dan niet van de Heere afkomstig? Is het dan ook niet voor de Heere bestemd? Geld. Ja, we noemen dat het slijk der aarde. Dat is een beetje denigrerend spreken over geld, want zo denken de meeste mensen er heus niet over. Ook de meeste mensen vanavond in de kerk niet. Maar wat doen we ermee? God met ons. U herkent dat randschrift. Wat doen we ermee? Is het van hem? Ja. Is het voor hem? Ja. Wie behoort het toe? Mijn is het zilver. Mijn is het goud. Mijn is het vee op 1000 bergen. Mijn zijn de paarden. Mijn zijn de bellen op de paarden. Mijn zijn uw pannen in uw keuken. Zegt God. En onttrekken we dat aan hem? Dat is niet goed te maken met een dankdagcollect. En dat is niet goed te maken met een kerkgang. En dat is niet goed te maken met nog wat andere godsdienstige werkzaamheden. Als we zoveel van onze tijd en van onze toevertrouwde gaven aan de Heere onttrekken, dan kunnen wij God niet tevreden stellen met een uurtje of met 2 uurtjes kerk extra in de week. En met een flinke gift in de dankdagcollecte. Hoe nuttig en nodig die kerkgang en die dankdagcollecte ook is. Maar de Heere vraagt meer. Hij vraagt alles. Wat betekent dit nu? Dat we vandaag, net als op zondag, en net als altijd, en net als overal in het woord, en net als, zo hoort het althans te wezen, in elke woordbediening opgeroepen worden tot en herinnerd worden aan de noodzaak van de waarachtige bekering. En bekering, dat is dat we voor God leren leven. Meer en meer. Lichaam, ziel en geest. Omdat we alles van hem hebben. En omdat hij het zo waard is. En wanneer leer je dat? Dat leert een mens als hij rechtloos wordt. Rechtloos, ja. Als je gaat ontdekken, ik heb alles verbeurd. En als het is een wonder voor je wordt dat je nog de eenvoudigste dingen hebt. Als het een wonder voor je wordt dat je nog zijn mag. Dat je nog leven mag. Dat je nog een pan hebt om je eten in te koken, om het nou eens heel simpel te zeggen. Als je rechtloos wordt. Er zijn van die mensen in deze wereld, en we denken vandaag ook aan hen, die niks hebben. Geen pan en geen pot meer. Vluchtelingen, berooid van alles, die van de milddadigheid en de goedgeefsheid van een ander moeten leven. En als een ander niet milddadig en goedgeefs is, dan zie je de platen, de foto's in de krant van uitgemergelde stervende mensen. Ze hebben geen pot meer om hun eten in te koken. En eten hebben ze ook al niet meer. Als het ons zo zou vergaan, zouden we dan iets vreemds krijgen? Of zouden we dan krijgen wat we eigenlijk verdiend hebben? Ik ga nog een stap verder. Ik denk aan de rijke man in de gelijkenis. Die zijn ogen opslaat in de pijn. Die smarten leidt in de vlam, zo zegt hij, tegen Abraham die hij van verre ziet. En hij vraagt of Abraham Lazarus wil sturen. Met niet meer dan een paar druppels water aan zijn vingertop. Opdat hij met die enkele druppel water de tong, de brandende tong van die gepijnigde rijke man die nou zo arm is als wat, zou willen verkoelen. En Abraham zegt, kind. Spreek dan nog ook een teerheid uit. Kind, gedenk dat gij uw deel in dit leven gehad hebt. En dan heeft hij niets meer. Want hij is rechtloos. Hij was dat toen hij elke dag vrolijk en prachtig leven kon. Was hij ook een rechtloze? Had hij het maar erkend? Was hij er maar mee voor God gekomen? Maar hij was altijd een rechthebbend mens geweest. En dacht hij aan God, aan zijn feestmaal. Dacht hij aan zijn schepper. Dacht hij aan zijn maker, aan zijn onderhouder. Aan die God die zijn leven geschapen en bestuurd had. En die hem gedragen en gespaard had. Nee, hij ontrok zijn leven. Hij ontrok alles aan die God. En misschien heeft hij, omdat het zich allemaal afspeelde op het terrein van Israël, best nog een flinke gave in de offerkist in de tempel gegeven, als hij daar eens heen ging. En misschien heeft hij ook best op gezette tijden nog zijn offers gebracht in het heiligdom. En heeft hij ook nog God gediend naar het uitwendige. Maar hij had zijn deel in het leven gehad. En omdat hij zijn deel in dit leven aan God had onttrokken, houdt hij niets over. Als we het beleven dat we rechtloze mensen zijn. En dat het gans en al niet vanzelfsprekend is dat we nog zoveel hebben. En dat er van ons, laat ik het nou heel concreet zeggen, dat er nou van ons ergens in Australië geen foto's in de krant staan van ons als mensen die fel overbeen zijn en die misschien morgen zullen sterven. Zoals we de foto's uit andere landen zien. Wat een wonder van Gods onderhoudende trouw en zijn goedheid en zijn gunstbetoon over ons die rechtlozen zijn. Gemeente, laten we God vragen om dat eens te beleven. Dat is de beste plaats op de dankdag ook. Want hoe onwaardiger ik word, hoe inniger ik zal danken. Begrijpt u dat? Hoe onwaardiger ik in mijn eigen ogen ben, omdat ik het in Gods ogen ben, des te inniger, hartelijker en oprechter zal ik danken voor alles wat God in zijn goedheid nog geeft. Nou, maar zo danken kan niet iedereen, dat weet ik. Dat weet ik. En waarom kan zo niet iedereen danken? Omdat bij zoveel de waarachtige bekering ontbreekt. Daarom. Omdat bij zoveel de waarachtige verootmoediging ontbreekt. En omdat rechtloos zijn ontbreekt. Omdat velen ook niet weten van de waarachtige verlossing door het bloed van Christus. En van ware levensvernieuwing die enerzijds gelegen is in de afbraak, afsterven van de oude mens. En die anderzijds gelegen is in de opstanding van de nieuwe mens. Die enerzijds gelegen is in dat hartelijk leedwezen dat ik God met mijn zonde getergd en onteerd en gekrenkt en bedroefd heb. En zijn heilige geest smarten heb aangedaan. En die anderzijds gelegen is in die hartelijke vreugde in God om Christus. Om wat Christus is en om wat Christus deed en om wat Christus doet. Door zijn werk, het werk van zijn heilige geest. Maar als je van die dingen vreemdeling bent, ja, wat zul je dan anders brengen dan de lippentaal en het uiterlijk? Maar echt, o gemeente, laten we dat zoeken. Ik moet het vanavond net zo zeggen als dat ik het op zondag, vorige week of aanstaande zondag bij Leven en Welzijn zou moeten zeggen. Want het gaat altijd om de eenheid van het leven. En de eenheid van het leven ligt ook in de eenheid van de waarachtige bekering. En dat heeft niet alleen met je ziel, maar ook met je lichaam. Niet alleen met de geestelijke, maar ook met de stoffelijke dingen te maken. Niet alleen met je Bijbel en met je psalmboek, maar ook met je koffiezetapparaat, om nou maar eens wat te noemen. Net zo goed. De bellen van de paarden en de potten in de keuken. En zullen we delen in die toekomstige heiligheid waar de profeet van spreekt en in die toekomstige toewijding, dan moet daar toch nu het beginsel van zijn, zoals de catechismus ook over het beginsel van de eeuwige vreugde spreekt. Zo zeg ik vanavond het beginsel van de eeuwige heiligheid. Moet dan iedereen priester worden? Nee, dat zegt Zacharia ook niet. Hij laat die huisvrouw gewoon een huisvrouw. En hij laat die timmerman gewoon een timmerman. Als ze maar godvrezend zijn in hun beroep. Dan hoeven ze niet allemaal dominee te worden, maar dan mogen ze ook boer en accountant en wat dan ook blijven. Een huisvrouw, als ze maar leren dat alles God toebehoort. Lichaam, ziel en geest. Maar dan moet je eigenlijk uit de wereld gaan. Dat zegt de profeet ook niet. Dat is de bedoeling ook niet. Zo heeft de Heere zijn volk ook niet opgeroepen om de wereld te mijden. Maar de Heere heeft zijn volk opgeroepen om de redelijke godsdienst te betrachten. En dat is, wordt veranderd naar de vernieuwing van uw gemoed. Opdat ge moogt betrachten wat de goede, volmaakte wil van God zij. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Zo niet. Maar dat is niet uit de wereld gaan. Maar wordt veranderd naar de vernieuwing van uw gemoed. God heeft zijn volk juist in de wereld geplaatst. Hij haalt ze er niet uit. De Heer Jezus bad voor zijn discipelen, voor de hele kerk. Ze zijn in de wereld. En daar is hun plaats. Om een zoutend zout te zijn. En een lichtend licht. Nee, zij moeten niet uit de wereld. De Heere zal het anders gaan doen. Niet zij worden verwijderd, weggehaald. Maar de Heere zal anderen weg doen gaan. Te dien dagen zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere der Heerschaar. Die gaan weg. De Canaanieten.
Wie worden daar dan mee bedoeld? Nou, u weet wel wie de Canaanieten waren. De oorspronkelijke inwoners van het land Canaan. Die onder de vloek lagen. Onder het oordeel. Ze hadden zwaar gezondigd. Eeuwenlang. En toen de tijd kwam dat de Heer zijn gramschap over hen zou uitgieten en de dagen van zijn langmoedigheid voorbij waren, heeft hij het volk Israël gebruikt om de Canaanieten uit te roeien. Alleen ze hebben ze niet uitgeroeid. Moest wel. Ze mochten er niet één van laten overblijven. Maar ze hebben de vrede met die Canaanieten gesloten in vele opzichten. Lees alleen het eerste hoofdstuk van het boek Richteren. De stam die hier gelegerd wordt, roeide de Canaanieten niet uit. Een andere stam, ergens anders, roeide ook de Canaanieten niet uit. Ze bleven daar leven. Ze waren dan daarna ook vaak tot een valstrik. En toen gingen de Israëlieten, gelokt door die godsdienst van die overgebleven Canaanieten, de Baals en de andere afgoden menigmaal dienen. En wat hebben ze er schade van ondervonden. Maar er komt een tijd, zegt God, dat ik ze weg zal doen. En dat je tevergeefs nog naar een Canaaniet zoekt in het huis van de Heere der Heerscharen. Geen onder het oordeel liggende Canaaniet blijft erover. En geen, en dat toegepast, zonde en onreinheid en ongerechtigheid blijft erover. Wel, dat herinnert eraan, en ik kom maar weer bij dat onderwerp terecht, dat de Heere van zijn volk inderdaad ook de waarachtige bekering blijft vragen. Totdat die bekering klaar is. Totdat er geen Canaaniet meer is. Totdat er geen zonde meer overgebleven is. Totdat er geen zwakheid en geen ellendigheid meer te bespeuren is. Wat ligt er een diepe ernst in dit woord van de profeet. Het is een heilrijk, heerlijk perspectief. Zo zal het straks wezen. En Gods volk mag zich er wel eens in verheugen. Als de dag gaat aanbreken, en dan zeg ik het nu met een ander beeld, overigens ook uit de Bijbel genomen. En dat zegt in feite dezelfde zaak. Als de dag gaat aanbreken dat de Heere Jezus zijn bruid aan zijn vader en aan diens heilige engelen zal gaan voorstellen. En hoe zal hij die bruid aan zijn vader voorstellen? Zoals hij ze gemaakt heeft. Rechtvaardig, zeker rechtvaardig. Ze hebben geen schuld, geen zonde meer over. Het is allemaal weggenomen. Allemaal vergeven. Al de ongerechtigheid van die door het bloed gekochte bruidskerk is achter de rug Gods weggeworpen. Christus heeft een volkomen gerechtigheid teweeggebracht. En die gerechtigheid wordt aan die in zichzelf zwarte en onreine bruid toegerekend. Toegekend. Zodat ze rechtvaardig is voor God. En wat is er met de smet van de zonde gebeurd? Wat is er met de inwonende verdorvenheid gebeurd? Wat is er met die onzalige fontein waar allerlei nieuwe zonden uit opborrelen en voortkomen gebeurd? Wat is er met dat hart gebeurd? Dat hart waaruit zoveel zonden opkwamen. Dat is ook geheel gereinigd. Dat is ook geheel vernieuwd. En als die bruid straks op die dag van de voorstelling voor de Vader geplaatst wordt, dan verschijnt ze daar niet slechts als een rechtvaardige, waarvan de schuld is weggedaan. Maar dan verschijnt ze daar ook als een heilige. Als een volmaakt heilige, zegt Paulus dat niet. Een bruid zonder vlek en zonder rimpel en zonder enige onvolmaaktheid. Gaaf. Zoals het beantwoord aan het goddelijke doel. Zoals God het wil hebben. Zoals God er ook in verheerlijkt wordt. Zoals God er eeuwig in zal grootgemaakt zijn. Geheel en al aan hem toegewijd. Zal dat dan straks beginnen? Nee, dat zal straks klaar zijn. Dat zal straks volmaakt zijn. Wanneer zal het dan beginnen? Hier. Hier. In de weg der heiliging, afsterven, dat is die voortgaande vernieuwing, die doorgaande bekering, afsterven van de zonde.
en meer God liefhebben. Meer en meer je in God verheugen. Meer en meer ook hem toegewijd zijn. Zodat op de bellen van de baar het toch komt te staan. Misschien zie je het niet altijd. En zodat toch bij tijden en ogenblikken op je pan in de keuken komt te staan de heiligheid des Heren. En zodat toch op de kleren die je aantrekt en op de boeken in je schooltas komt te staan de heiligheid des Heren. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Heb je die keus gemaakt? Is God al eens het allerhoogst en eeuwig goed voor je geworden? En heb je je eigen rechtloosheid leren zien? Dat het een wonder is, een onbegrijpelijk, onuitsprekelijk wonder, dat God nog zoveel bemoeienissen met je heeft. En heeft dit in het hart wel eens geleefd om echt, echt hem te bedoelen, hem te verheerlijken? Zodat je geen vrede meer hebt, zolang er nog een Kanaaniet in je boezem woont. Zolang er nog een zonde in je bestaan is overgebleven. Niet alleen is het verblijf van zo'n Kanaaniet schadelijk voor je eigen zielenleven. Maar het onteert ook God. En het is een aantasting van zijn heiligheid. Ze moeten eruit. Ze kunnen niet geduld worden, want ze zijn een strik voor je ziel en ze houden de gemeenschap met God op. Maar het is ook een oneer voor de Heere. En als je hem toch waarlijk lief gekregen hebt, dan bedoel je hem toch in je leven. Nee, daar hoeft de mens de wereld niet uit. Dan moet de wereld wel uit zijn hart. En dan moet de wereld wel uit zijn huis. Dan ben je ook nog niet eens klaar als je je tv opruimt. Want je kunt met de keukenpotten ook nog zondigen en jezelf dienen. Straks is er geen plaats meer voor een Kanaaniet. En misschien, maar dat kan dan ook wezen. Misschien moet ik zeggen, straks is er dan ook geen plaats meer voor u. Want als je nou nog een Kanaaniet bent, nu nog in het huis des Heren, met een onvernieuwd hart, met een hart dat nog altijd vervuld is van jezelf, van je eigen ik, van je afgoden. Met een hart en met een hoofd vervuld met de dingen van beneden, waar je misschien heel fatsoenlijk mee omgaat, maar waar je toch een afgod van kan maken. Of van de dingen van beneden die inderdaad niet zo fatsoenlijk zijn. En die zeker met de eer des Heren in strijd zijn, maar waar je toch je hart aan verpand hebt. Er zal, zo zegt de profeet, een dag komen dat er geen Kanaaniet meer zijn zal in het huis van de Heren. En daar straks, in dat nieuwe Jeruzalem, met zijn parelpoorten en zijn gouden straten, daar zal niet inkomen iets dat ontreinigt, die de leugen lief heeft en doet, en welke zonde die ook maar aan de hand gehouden wordt. Staat u straks ook buiten? O, zie dan wat u vandaag te doen hebt. Laat dan de dankdag, de dag van de waarachtige bekeringen, van de verootmoedigingen, van de schuldbelijdenis worden. De biddag, o God, wees mij de zondaar genadig. Hebt u wel eens uitzicht op die heerlijkheid die nog weggelegd is, die nog wacht? Hoe groot is het goed dat gij zult geven en wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest? Heb je dat uitzicht? Kun je een beetje meekomen als het nou over die heiliging gaat en die begeerte naar volmaakte dienst en toewijding? Heeft dat een echo in uw ziel? Heeft dat wel eens geleefd? Leeft dat misschien nog? Met het heimwee, wanneer zal die dag aanbreken? En met de klacht over alles wat er vandaag nog aan ontbreekt en met de zelfverfoeiing die dat met zich meebrengt, straks met een verheerlijkte ziel en met een verheerlijkt en een verlost lichaam God eeuwig te mogen grootmaken, waar elk spoor van Canaanietendom uitgebannen is, God dienen in volmaaktheid. Begin daar dan maar mee. Ja, maar wat bedoelt u met ja, maar? Ach, de wereld wordt toch hoe langer hoe onheiliger. Je ziet dat in de wereld niet vandaag, nietwaar? Op de bellen van de paarden en op de potten en de pannen de heiligheid des Heren. Je ziet in tegendeel op de reclamezuilen en overal spot en verachting uitgegoten over het woord en over de dienst des Heren. De wereld wordt hoe langer hoe onheiliger. Wat verwacht u daar dan van? Net zo min als dat uw oude mens bekeerd wordt, wordt deze oude wereld bekeerd. Er komen hoe langer hoe meer Kanaanieten. Ja, wat verwacht u daar dan van? De Heer heeft toch gezegd die vuil is, dat hij nog vuil worden. Maar de Heer heeft ook gezegd die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En al die Kanaanieten die er dan zijn, nou die hoeven het loflied toch niet te doen verstommen. Ja, maar je wordt er maar om bespot als je er vooruit komt. Is dat een steekhoudend argument tegenover uw weldoener? Of niet? Maar mijn hart wil niet mee. Ik ellendig mens. Nou ja, je hebt het ook niet van jezelf. Je hebt het ook niet van jezelf. Het beginsel niet en de volmaaktheid nog minder. Als het er is, zal het vrucht van het werk van de zaligmaker zijn door zijn geest verricht. Als het er is, zal het vrucht zijn van de hoge priester, van zijn offeranden, van zijn bloedstorting. Als het er is, zal het vrucht zijn van de vernieuwende en de heiligende werkingen van de Heilige Geest. Christus, maar die heeft dit ook verworven. Hij heeft ook de heiligheid en de heiligmaking van zijn kerk verdiend. Hij heeft ook de toewijding aan God voor zijn volk verdiend en mogelijk gemaakt. Hij heeft ook de geest verdiend die het geweten gaat reinigen van dode werken en die de Kanaanieten eruit gaat gooien. Hij heeft ook de geest vernieuwd om dat zondige hart toch te maken. Daar hebt u het, tot een tempel waarin hij woont en waarin God gediend wordt. Geest verdiend, opdat we door hem bediend en uit Christus bediend worden en naar het beeld Gods worden herschapen. Ach, maar ik ellendig mens, ja, zo is het ook. Maar wat zei de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed? Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen worden in de waarheid. En dan ligt het in hem. En dan ligt het in hem veilig. En dan ligt het in hem vast. En dan hoeft het ook niet ons heiligmakingsstreven te zijn. En dan hoeven wij, als het erop aankomt, niet eens de Kanaanieten eruit te jagen. Want dat doet hij. En zo zorgt hij voor een volkomen heiligheid. Ach, daar is een oproep. Daar is een roepstem. Daar is een heilige verplichting. Stelt uw lichamen goden een welriekende reuk, een offerande der dankbaarheid. En de Heere zegt, en dat is het geheim. Daarom komt het ook goed. Daarom wordt dit ook eeuwig waar. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wat een vertroosting voor mensen die op het pad van de heiligmaking alleen maar mislukkingen ontmoeten. Voor mensen die op het pad van de heiligmaking, die ze zo hartelijk begeren en waar hun hart voor ingewonnen is, telkens weer moeten ondervinden, Heere, het lukt me niet. Uw vrucht is uit mij gevonden. En hij zorgt ervoor dat dit allemaal waar wordt. Amen. Psalm 69, het 14e vers.
Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, allereerst ootmoedig dank voor uw woord en voor het onderwijs daaruit. Mogen we het verstaan en mag het geheiligd worden aan ons hart. En laten wij zien, Heere, niet alleen wat gij voor uw volk hebt weggelegd, maar wat ook in het heden dient te worden nagejaagd. Niet dat ik het alreede gekregen heb of gegrepen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, zo zei de apostel, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan gaat het toch ook om deze dingen, om den beelden uw zoons gelijkvormig gemaakt te worden. Om te wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Om af te sterven de oude mens met zijn begeerlijkheden en u de Heere toe te behoren in een oprechte keus des harten en met een hartelijke vreugde in de ziel vanwege u en vanwege uw zalige dienst en met een hartelijke liefde om u al onze liefde waardig te schatten. Heere, dan gaat dat er toch om dat er iets van de hemel nu hier op aarde al begint en die volkomen dienst en toewijding hier op aarde in beginsel al mag worden beoefend als de uitdrukking van de dankbaarheid van een gered leven. De dankbaarheid en de verwondering en de verootmoediging voor alles wat gij geeft en voor alles wat gij zijt. Ja, dat vooral, voor alles wat ge zijt. Zo goed, zo rijk in barmhartigheid, zo'n overvloeiende fontein van niet alleen gaven voor dit leven, maar een overvloeiende fontein van zaligheid. O God, wij danken u voor datgene wat u ons in de afgelopen periode hebt gegeven. Het was veel. Het was rijk en met al de zorgen die er waren en die er nog zijn, kunnen we zeggen dat u ons overladen hebt met gunstbewijzen. Er zijn ook zorgen, ja, die dragen we ook voor, leggen we ook voor u neer. Heren, er is veel van de arbeid mislukt of wat schijnt, het lijkt te mislukken. Er is veel van datgene wat u in uw goedheid deed rijpen en groeien, dat vanwege het feit dat u die de weersgesteldheid ook in uw hand hebt en die geeft wat u in uw soeverein regiment wilt geven, dat gij de mens de mogelijkheid hebt ontnomen om uw gaven in te oogsten. Daar moeten we ook bij stilstaan. Dat heeft ons ook wat te zeggen. En als uw oordelen op de aarde zijn, Heren, laten we er dan gerechtigheid uit leren en recht leren doen. En laten we dan terechtkomen op de plaats waar gij ons hebben wilt. Dan laten we ons niet onder de oordelen verharden. En als er op andere plaatsen in de wereld en overal om ons heen dingen zijn die ons soms met schrik vervullen en met stomheid slaan en met angstige voorgevoelens doen bezet zijn, dan moeten we er ook op letten en op merken. Want daar hebt gij ook uw hand in en daar komt ook uw sprake in uit. Heren, we leggen die noden ook voor u neer en wij bidden, wil nog helpen, uitkomst geven. Elke keer worden we er weer mee geconfronteerd dat er mensen zijn die niets meer hebben. En die het vege lijf niet eens meer kunnen redden. Dat er mensen zijn die geen voedsel bezitten en die het hun kinderen niet kunnen geven. En die eigenlijk alleen maar kunnen wachten op de onverbiddelijke dood. Telkens weer worden we eraan herinnerd dat deze wereld in de ellende ligt en dat er leed is en verdriet en angst en nood en ziekte en dood. O Heere, dat moet ons hart vooral, nu we het zo goed nog hebben, met barmhartigheid toch vervuld doen zijn. Maar dat zijn ook de hoofdzaken nog niet. De hoofdzaak, en laat het ook de hoofdzaak in ons leven mogen zijn. De hoofdzaak is dat wij waarachtig en oprecht u leren bedoelen. En onszelf erbuiten leren zetten. Dat we in alle oprechtheid echt u mogen vinden. vrezen en liefhebben. Breng ons op die plaats, heren. Ging er vanavond even over. Van een rechtloze. Die in zijn rechtloosheid het een wonder gaat vinden dat gij nog aan hem denkt. Die het in zijn rechtloosheid gaat beleven als een onbegrijpelijk wonder dat u met zo'n schepsel, die het waard is om weggedaan te worden, toch nog bemoeienissen wilt hebben. En laat er zo ook gedankt worden vandaag en morgen. En laat er zo ook geleefd worden in oprechte toewijding en hartelijke liefde. En laat zo het ganse leven, de bellen van de paarden en de potten in de keuken en al die dingen, laat het alles mogen toegewijd zijn aan uw eer. Schrijft u het er dan zelf op, heren, de heiligheid des Heer. En roei de Kanaanieten uit ons hart. Drijf ze uit. Heren, schenk ons die waarachtige bekering. Want dat doet ons ook echt danken voor gewas en arbeid. En voor al de dingen van het dagelijkse leven. En vooral, dat doet ons danken voor de onverdiende gunst aan een onwaardige zondaar bewezen als u in Christus uw oog vol ontferming op hem laat vallen en op hem gericht houdt. En als u zich over zo'n ellendige, zo'n bedelaar, en meer is hij dan niet, zo'n tollenaar, zo'n onwaardige, in ontferming heen buigt. En als u zegt, ik wil, word gereinigd. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Met name voor dat evangelie. Ootmoedig en hartelijk dank, o God. Amen. Psalm 72, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.